gemeente. In mijn studententijd ben ik ooit een keer naar Rome geweest. En aangezien je van een studiebeurs nauwelijks kunt rondkomen, gingen we niet met het vliegtuig, dat is makkelijker, maar met de trein. En na 26 uur tegen de slaap te hebben gevochten, kwamen we aan in de eeuwige stad. De stad van pausen en de eerste christenen. Deze vakantie had voor mij ook een geestelijke kant. Rome is immers de bakermat van het westerse christendom. Augustinus heeft er rondgelopen. De kerk van Rome en de reformatie hebben een gezamenlijk begin, al zijn de wegen uit elkaar gegaan. En toch wil je iets proeven van die beginperiode. Maar je moet goed zoeken om te zien of er nog wat van over is. En als je dan al die rijkdommen ziet die de kerk daar bijeen vergaderd heeft, dan word je eigenlijk een beetje verlegen. De pauselijke vertrekken staan vol met de mooiste en ook de meest onbetaalbare kunstschatten van de wereld. De schilderijen, fresco's en beeldhouwwerken van de Michelangelo, Leonardo da Vinci en Bernini lachen je toe overal waar je kijkt. Hemels en aards tegelijk. En tegelijkertijd vraag je je af waar al die schatten goed voor zijn. Vergadert u geen schat hier op aarde? Een tekst die constant door je hoofd maalt. Prachtig, maar voor mij voelt het wat onwennig. Dat is waarschijnlijk mijn protestantse achtergrond. Want je denkt toch de hele tijd, Jezus was maar een zoon van een timmerman. En die discipelen, dat waren toch maar eenvoudige vissers. Moet dat nou, al die rijkdom? Maar laten we gelijk niet de antipapistische toer opgaan. Als je goed zoekt, dan zie je dat christendom van Rome dat ook nog een andere kant heeft. De eerste christenen daar hebben het niet gemakkelijk gehad. Ze werden door de verschillende Romeinse keizers zwaar vervolgd vanwege hun geloof. Ze weigerden de keizer te aanbidden, omdat ze van mening waren dat alleen God die eer toekomt. En dit maakte het christendom in de ogen van de Romeinse overheid tot een staatsgevaarlijke godsdienst. Een van de meest opmerkelijke figuren van het eerste uur was Laurentius, een bisschop van Rome die nog niet in wilde baden. Hij werd bij de keizer op het matje geroepen. Jij, Laurentius, brengt mij morgen de schatten van het christendom. Goed, de volgende morgen stond Laurentius met de gehele kerk van Rome op de stoep bij de keizer. Ziet de schatten van het christendom. Eén grote groep met arme sloebers. Van dit soort grappen was de keizer niet erg gecharmeerd. Hij liet terstond een barbecue bouwen, waarop hij de bisschop liet roosteren. Laurentius deed zijn mond niet open. Het enige wat hij halverwege de middag zei was: draai me nu maar om, aan deze kant ben ik wel gaar. De Romeinse kerk kon de humor van deze martelaar in tegenstelling tot de keizer wel waarderen. En sindsdien hebben ze hem uitgeroepen tot de beschermheilige van de koks. Ik weet het, de wereld van dit soort martelaars staat ver van ons af. Je wordt in Nederland niet vervolgd om je geloof. Maar de verachting van de christelijke waarden en normen wordt duidelijk in de media verwoord. We kennen weliswaar godsdienstvrijheid. Maar we zien ook nu nog dat het geloof aanstoot geeft. Nog steeds zijn er mensen die het op een of andere manier leuk vinden om het christelijk geloof belachelijk te maken. Kennelijk roept het christelijk geloof iets op waar je tegen moet verzetten. Wat dat precies is, weet ik niet. Je kunt in ieder geval niet zeggen dat we een doel macht bezitten. In Nederland zijn we immers een minderheid, of we dat nou willen of niet. Daar kan het niet aan liggen. Misschien hebben we gewoon moeite om een bepaalde vorm van gezag boven ons te plaatsen. Ik ben een individu, En ik wil mijzelf ontplooien. En daarbij laat ik bij niemand in de weg staan. En dat maakt niet uit of dat nou iemand anders is of dat dat nou God is. Een uitspraak als je leeft maar één keer hebben velen tot levensmotto. En het kan zijn dat het geloof in God door hen wordt gezien als een sta in de weg om hun leven volledig te benutten, wat dat dan ook inhoudt. Aanvallen op het christelijk geloof zijn dan ook in zekere zin van alle tijden. Maar laten we niet vergeten, ook binnen de kerken dienen sommigen smalend neer op degene die nog in wonderen geloven en andere dingen in de Bijbel serieus nemen. Je zou het niet verwachten. Maar de aardse kerk kunnen we zeker niet gelijkstellen met de hemelse kerk. Ook binnen de kerk zit een stuk wereld. In onze kerken klinkt als een soort boeddhistische mantra de hele tijd dat we ons moeten aanpassen en in de pas moeten lopen met de tijd. Er is ook een rapport over uitgekomen. Want in kerkelijk Nederland is het zo'n beetje de grootste zonde als je niet cultureel helemaal op de hoogte bent. Toen we op het hervormd seminarie zaten, moesten we als aanstaande dominees kleien en vingerverven. Want op die manier zouden we wat meer in contact komen met onze innerlijke zelf en onze gaven. Gelooft u het? En dan denk ik bij mezelf, schamen we ons voor het evangelie? Hebben we problemen met wat er in de Bijbel staat? Volgens mij is dat het achterliggende probleem. Omdat we ons eigen ongeloof verschuilen achter prachtige, mooie, theologische volzinnen. De kerken in Nederland lopen leeg. En denkt u werkelijk dat we dat met een cursus vingerverven gaan doen stoppen? Volgens mij niet. Als je dan met de Bijbel aan kunt zetten, dan zijn er groepen in de kerk die je voor gek verharen. Het geloof wordt ook van binnenuit bedreigd. De wereld zit in de kerk en ook in mij en daar moet je tegen strijden. De Satan gaat nog steeds rond als een brullende leeuw. Het leven is een strijd. In het geloof worden we dan ook weer steeds beproefd. Al is dat in onze tijd niet zo heftig als in de tijd van die bisschoppen. Maar de schrijver van de brief aan de Hebreeën, Paulus, leeft wel in een tijd van zware vervolgingen. Paulus schrijft aan de gemeente die leeft in volkomen onzekerheid. Als christen was je je leven niet zeker. En velen hebben hun leven opgeofferd omdat ze trouw bleven aan het evangelie. Maar ondanks dat wil Paulus geen duimbreed wijken. Hij weet van de vervolgingen. Hij weet dat geloven je letterlijk de kop kan kosten. Dat had hij aan de lijve ondervonden. Hij was zelfs eenmaal gestenigd, maar dat had hij op een wonderbaarlijke wijze overleefd. In deze zeer moeilijke tekst spoort Paulus de christelijke gemeente aan om vooral te volharden. Desnoods tot het bittere einde. Hij schreeuwt het van de daken. Gemeente, blijf trouw. Blijf trouw. Blijf trouw en gehoorzaam aan het evangelie, ondanks het kwaad dat je kan overvallen. Ik weet wat het betekent als het leven zich tegen je keert. Maar geef niet op. Verloochen het evangelie niet. Maar volhard en doe geen water bij de wijn. Hij weet dat de verleiding daar is om te buigen. Maar volhard. Het volharden in het geloof, dat vergelijkt Paulus met het beoefenen van sport. In de oudheid kende men immers het fenomeen van de Olympische Spelen al. Atleten streden voor de eer van hun stad. En ook toen was dat al een groot evenement. En Paulus zegt hier, geloven is net zoiets als sporten. Wil je winnen, dan moet je daar alles voor opzij zetten. Je zult je daar helemaal op moeten focussen. En hard trainen. Topsport is afzien. Het is pijn lijden. En zo ziet Paulus het geloof ook. Je moet er hard voor trainen. En tijdens wedstrijden zul je lijden. Geloof is niet even een sprintje dat je trekt. Maar geloof is een marathon. In het geloof moet je het hebben van de lange adem. Maar Paulus wilde wel opwijzen dat het geen onmogelijke zaak is. De marathon wordt immers gelopen in een arena van geloofsgetuigen die al eerder de overwinning hebben behaald. Het is de wolk van geloofsgetuigen die er al zijn geweest. En met dit beeld zegt Paulus dat het christelijke leven één grote race is naar de eindstreep. Een eindstreep die te halen is. Er zijn er genoeg die het gehaald hebben. Maar makkelijk zal het niet zijn onderweg. De zonde zal er namelijk alles aan doen dat we die eindstreep niet zullen halen. Maar goed, wat is dat dan? Zonde? Ja, zonde wordt vaak gezien als de slechte daden die je doet. Alles wat niet volgens de wil van God is. Maar in dit Bijbelgedeelte wordt er nog een andere betekenis van zonde geleerd. Zonde, dat is alles wat de mens scheidt van God. Zonde verhindert je om tot God te komen. De zonde wil een kloof tussen schepper en schepsel slaan. Het is dus niet statisch. Het is niet van, ach, ik ben een zondig mens. Nee, de zonde vecht met mij. De zonde kleeft mij aan. Het is net als voeten vegen, als je bij iemand thuis komt. Je veegt je voeten, omdat er onderweg allerlei vuil aan je schoen is gekomen. En zo is het ook met het leven. Onderweg kleeft er van alles aan je. Dat is nou eenmaal gegeven met het mens zijn. Dan kom je niet onderuit. Zonder dat je het wil, word je smerig. Onbewust dringt de zonde zich aan ons op. Het is een proces waar je niet aan ontkomt. We leven immers na de zondeval. Waardoor dat een realiteit is die ons steeds aan ons opdringt. Dat geldt voor mij, maar ook voor u. De zonde wil mij constant van God verwijderen. De zonde is actief. En daardoor moet je ook actief verzetten. Een hardloper moet op de juiste wijze gekleed zijn om te kunnen presteren. Van alle overbodige kledij die de prestatie verhinderen, daarvan moet je je ontdoen. Hardlopen doe je niet in warme winterkleding. Vandaar dat we de zonde moeten afleggen als een dikke winterjas. Het is ballast. Het rent ons af om ons doen en laten. We moeten daarvan door de Heilige Geest worden opgericht. En ons richten op Christus en niet te veel op ons eigen vertrouwen. Want we zijn geen hemelbestormers. De hemelpoort kunnen wij niet openen. Het is Christus die de hemel opent, niet wij. Voor de marathon van het christelijke leven moeten we wel het juiste materiaal kiezen. Maar goed, wat dan? Hierbij moeten we denken bijvoorbeeld aan gebed, bijbellezen en kerkgang. Allemaal materiaal wat ons helpt om het christelijk leven zo goed mogelijk te ondersteunen. Je moet aan je conditie werken en weerbaar worden. Want zo kun je staande blijven. Ja, hoor ik u denken, dat is mooi. Maar je hoort zo vaak die opmerking dat je niet naar de kerk hoeft te gaan om te geloven. Nou ja, in zoverre klopt die redenering dat de kerk niet zaligmakend is. Dat is het verschil tussen de Reformatie en Rome. Geloof is zaligmakend en niet de kerk. Maar je kunt je wel afvragen of je je daardoor niet op een achterstand zet. Het is mogelijk om een marathon op je blote voeten te lopen. Maar met sportschoenen aan gaat dit nog veel gemakkelijker. Als het goed is, zorgt de kerk voor ondersteuning. Ondersteuning om dat christelijke leven zo goed mogelijk te leiden. De gemeente als gemeenschap waar je op kunt terugvallen. Als je blessure hebt opgelopen. Het gesprek met broeders en zusters is belangrijk om elkaar daarin te ondersteunen en te bevestigen. En voor mijn part ziet u de kerk als de sportschool voor het leven. Kerk en kerkgang zijn wel degelijk van belang. Niemand haalt het in zijn hoofd om zonder training de marathon van Rotterdam te lopen. Of bij ons in de buurt de Elfstedentocht te schaatsen. Maar als het gaat om geloof leggen toch hele volksstammen de lat een stuk lager. Soms wordt er dan met een vroom gezicht gezegd dat het allemaal genade is. En dat we er niets aan kunnen doen. Ja, ja, maar zo vegen we mooi ons straatje schoon. En in dezelfde brief van Paulus aan de Hebreeën schrijft hij dat we niet achterop moeten raken in de genade. Die eindstreep moet wel gehaald worden. En het is maar net de vraag of je dat redt als je niet in de juiste geestelijke conditie bent. Ik weet wel, vanuit de mens geredeneerd is het zoeken en tasten. Maar vanuit God is er zekerheid. Laten we niet vergeten dat onze uitverkiezing niet afhankelijk is van onze gemoedstoestand. En dat is maar goed ook. Met de juiste oefening hoeft het geen onmogelijke opgave te zijn. We moeten elkaar helpen om samen die eindstreep te halen. Maar hoe vaak heeft de kerk mensen niet laten verkommeren en zijn mensen niet verbitterd geraakt? Zien we werkelijk naar elkaar om? Of geloven is niet alleen naar boven staren. In de naaste ontmoeten we immers ook Christus. Maar je kunt ook in de valkuil stappen dat het voor jou niet is weggelegd. Het is mooi en ik ken de verhalen ook wel, dominee. Maar het is voor mij niet weggelegd. Want als ik naar mezelf kijk, dan ben ik zo zondig dat ik het nooit red. Ook dat klinkt vroom. Maar deze tekst leert ons dan juist om daar wat aan te doen en niet bij de pakken neer te zitten. De eindstreep van Gods Koninkrijk is te bereiken. God schenkt ons immers de Heilige Geest om daarin te kunnen volharden. Hij actualiseert wat wij hebben in Christus. En hierbij moeten we dus niet de hele tijd naar onszelf kijken, maar naar Jezus. Want dan gaan we als Petrus kopje onder, toen hij op zichzelf zag. Jezus Christus is dus de grondlegger en de voltooier van het geloof, zoals in ons Bijbelgedeelte staat. Hij heeft het leven naar Gods wil mogelijk gemaakt. Hij is het geweest die de parcours van het christelijk leven heeft uitgezet. Kijk naar hem en laat je door hem inspireren. Hij is het grote voorbeeld van de gelovigen. Net als sporthelden mensen van een volgende generatie kunnen motiveren om in hun voetsporen te treden, zo spoort Jezus ons aan om zijn weg te bewandelen. Het navolgen van Christus vraagt offers van onszelf. Het gaat om een andere manier van leven en omgaan met elkaar. Calvijn schrijft in zijn commentaar op de Hebreeën dat de christelijke wedloop verschilt van de seculiere wedloop. Bij een seculiere marathon gaat het om één winnaar. Het is die ene die in de belangstelling staat. En er is er maar één die kan winnen. Kijk, dat is individualisme ten top. Maar in de christelijke wedloop gaat het erom dat we gezamenlijk die eindstreep halen. Je helpt elkaar onderweg. Ben ik mijn broeders hoeder? Jazeker, dat zijn we. Door met elkaar het geloofsgesprek aan te gaan, kunnen we elkaar scherpen. En zo begeleiden we elkaar om die eindstreep te halen. Als je zegt, ik geloof het wel, en daar heb je geen kerkelijke gemeenschap voor nodig, dan ontneem je mij de mogelijkheid om met mij op te trekken naar het hemelse Jeruzalem. Dat is immers de plek waar de eindstreep is gestrokken. Maar ik weet wel dat er aanvechting is. Wie ben ik? Maar wij kunnen het kruis niet dragen. Het kruis is de belangplaats in de hemel. De plaats waar de oude Oosterse koningen hun zonen lieten zitten die meeregeerden. Paulus weet heel goed van het kwaad dat je als mens kan treffen. Kwaad dat je kan overkomen. In de vorm van ziektes, natuurrampen. Maar ook het kwaad dat je door anderen kan worden aangedaan. En hierbij is het makkelijk om te buigen. Maar Paulus wijst ons op Jezus die niet wilde buigen en stand hield. Het moet voor ons een bemoediging zijn om niet af te dwalen. We moeten niet opgeven, maar doorgaan. Het is een zaak van leven en dood. De Dordtse leerregels leggen in het 5e hoofdstuk niet voor niets de nadruk op de volharding der heiligen. Het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Een belangrijk thema in onze strijd van het geloof. Want we willen niet onderuit gaan. De Dordtse leerregels worden vaak gezien als een behoorlijk inhumaan geschrift. Zou de mensheid indelen in twee kampen. Er is een groep die van de grondlegging der aarde is verdorven. En er is een zeer klein groepje met uitverkorenen die het wel redt. De kans dat u erbij hoort is erg klein. Zo wordt er over het algemeen over gesproken. Maar dit is een karikatuur. Er wordt in dit geschrift echt wel wat meer gezegd. En er stond ook wel wat op het spel. Het gaat ten diepste in dit geschrift om de zekerheid van het heil. En hierbij stonden ooit de remonstranten tegenover de contra-remonstranten. De remonstranten gingen ervan uit dat de mens in staat is om voor God te kiezen. Uiteindelijk is de mens toch niet zo diep gevallen dat hij wat kan bijdragen aan zijn eigen heil. En in deze visie werken God en de mens samen om het heil te bereiken. Nu zult u misschien zeggen en denken dat dit leuk is voor de geschiedenisboekjes. God, dominee, geschiedenis gestudeerd? Ja. Wat heeft dit conflict met ons te maken? Het is in het begin van de 17e eeuw uitgevochten. En wat hebben we hier aan in Rotterdam, 2007? Vergist u zich niet. Remonstrantisme is er meer dan genoeg. De geestelijke erfgenamen van de remonstranten, de evangelicalen, zijn weer helemaal terug van weg geweest. En laten we eerlijk wezen, ook binnen onze eigen gelederen. Want we kunnen toch kiezen voor Jezus? Nou, dat is typisch remonstrants. Je kunt kiezen voor Jezus. Dat past heerlijk in deze tijd. Ik als mens sta centraal. Ik kies. Niet God verkiest, of Christus verkiest. Nee, ik kies. Lijkt mooi vroom, kiezen voor Jezus. Maar is dat ook zo? Hoezo kiezen voor Jezus? Hebben wij de zonde van de wereld weggedragen? Of heeft Christus dat gedaan? In de lijn van Dordt zou ik zeggen dat de mens zichzelf dan overschat. Een mens is een religieus wezen, dat zal ik niet ontkennen. Maar het is de vraag of je echt wilt leven volgens zijn wil. En als je zegt, ik kies voor Jezus, dan ligt het initiatief bij jou. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Vandaag is het zondag, dus kies ik voor Jezus. Maar op maandag moet ik zaken doen. Dan kies ik niet voor Jezus. Over een paar weken ga ik op vakantie. Nou, het zou goed uitkomen als Jezus dan ook op vakantie gaat, dus dan kies ik weer niet. En sturen we Jezus ook op vakantie. U begrijpt wel, zo werkt het niet. Juist in de Dordtse leerregels gaat het erom dat we het niet doen op eigen kracht. En we hoeven het ook niet te doen. Als je gelooft, en je gelooft echt, dan hoef je het niet op eigen kracht te doen. Want je doet het niet uit eigen kracht. Onze eigen krachten zouden het begeven. Maar het is God die ons de kracht schenkt om zijn kinderen te worden. Paulus schrijft niet voor niets. Weet u niet dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is? Het is juist de Geest Gods die in ons woont. Zo dichtbij komt God. Want God kwam in het vlees om zijn geest op alle vlees uit te storten. Het is niet ik, maar de Geest die zijn werk doet. Vandaar dat we juist in de Dordtse leerregels een stuk troost kunnen vinden. Dit geschrift is geschreven in een oorlogssituatie en dat moet je altijd in gedachten houden. Het leven was niet mooi en aangenaam. En juist in zo'n situatie komt het erop aan. En dan mag u ervan uitgaan dat God er ook is. Ook op het moment dat het leven niet geweldig is. Als we door lichamelijke of door geestelijke ongemakken worden gekweld. Als we nauwelijks de lofprijzing over de lippen krijgen. Dan is hij er ook. Hij laat zich vinden waar we het minst verwachten. Juist als we niets in zitten, dan kan hij als een onverwachte gast opduiken. Naast het beeld van een marathonloper gebruikt Paulus het beeld van de bokser. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Lezen we in de nieuwe vertaling. In de MBG en de Statenvertaling hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden tegen de zonde. Beide vertalingen roepen het beeld op van een boksring. Bokswedstrijden zijn nog steeds niet ongevaarlijk. En bij boksen kunnen doden vallen. In die tijd was dat bekend, net als nu. En ook hier wrijft Paulus ons in hoe belangrijk het is om tegen de zonde te strijden. Hij drukt ons met onze neus op de ernstige, catastrofale gevolgen van de zonde. Uw leven, uw eeuwige leven staat op het spel. En hierbij is het niet mogelijk om je aan de ring te onttrekken. Het leven deelt zijn klap uit. Daar kunt u van op aan. U bent nou eenmaal veroordeeld om te vechten. En ik heb in mijn eigen leven nog niet zoveel meegemaakt. Dat geldt voor meer mensen van mijn generatie. Die strijd moet nog beginnen. En je komt mensen tegen die voortdurend die strijd leveren. Dat gevecht wordt erbij. Het bladkind op zondag dat de roosters aanlevert wat wij gebruiken, houdt hier op met de schriftlezing. Derde en laatste beeld dat Paulus hier gebruikt voor de gemeente die bezig is om die eindstreep te halen, is een vader die door die zijn zoon betuchtigt. Het is typerend misschien wel voor een bepaald slag theologen om deze tekst niet te willen gebruiken. Het beeld van een vader die zijn kinderen straft past niet meer in deze tijd. Vandaar dat we de schaar pakken en vers 5 tot en met 11 er maar uitknippen. Weg ermee. De prullenbak in met die tekst. Natuurlijk. Ook ik heb mijn bedenkingen bij deze tekst. Dat is niet meer dan normaal. Dat is logisch. Als iemand gebukt gaat onder een verschrikkelijke ziekte, kan ik daar geen enkele zin in ontdekken. En ik weet dat daar in het verleden op een onverantwoordelijke wijze mee is omgesprongen. Mensen zijn beschadigd. U kent de uitdrukking vast wel. De mens wikt, maar God beschikt. Daar heeft mee te doen. Verschrikkelijk? Ja. Vroeger net zoals toen. En wees u zich er terdege van bewust dat Paulus dat ook wist. Vergist u zich niet. Het beeld van ouders en kinderen die niet erg goed met elkaar kunnen vinden, is van alle tijden. Wie met een pseudowetenschappelijk gebaar deze tekst naar de prullenbak verwijst, beschikt over weinig realiteitszin, over wat zich in gezinnen kan afspelen. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Als predikant krijg je achter de deur en je weet wat er zich afspeelt. Soms wordt ook tegen mij de schijn opgehouden. Maar gelooft u mij, via het informele circuit zijn we goed geïnformeerd. Ik weet dat de verhoudingen binnen gezinnen soms verschrikkelijk onder druk kan komen te staan. Het ideale gezinnetje ben ik nog niet tegengekomen. En ik denk ook niet dat ik het ideale gezin hier op aarde zal tegenkomen. Het beeld van de zoon die berispt wordt door zijn vader gaat terug op de ervaringen van het Joodse volk tijdens de Exodus en de ballingschap. Dit waren geen leuke ervaringen. Ze zagen op het moment zelf daar waarschijnlijk geen enkele zin in. Ze zagen geen zin in het kwaad dat dan overkwam. Maar ondanks alles heeft men vastgehouden aan God. Juist door die slechte ervaringen heen heeft het Joodse volk weer Gods nabijheid gezocht. De reis door de woestijn en ook de ballingschap waarbij ze van huis en haard verdreven was, heeft Israël al ervaren als een leerschool. Een leerschool waar ze steeds weer met de neus op de feiten werd gedrukt dat zij Gods volk zijn. Het idee dat God lang altijd niet even lief is, ligt wat ver van ons af. In de kerk gaat het vooral om geborgenheid en de steun die we ervaren. En ik denk dat dat ook een beeld van God is dat juist is. Maar toch ben ik van mening dat God ons ook wel eens terecht wijst. Dan niet voor u spreken. Maar ik ben wel van mening dat dat mij wel eens overkomt. Ik word dan gedwongen om naar mezelf te kijken. Ben ik zo goed bezig? Zou het anders kunnen? Leven met God dwingt je om jezelf steeds weer te onderzoeken. Niet alleen in goede dagen, maar ook in kwade. En juist dan komt het erop aan. Als het goed gaat in het leven, is het redelijk gemakkelijk om in God te geloven. Alles gaat je voor de wind en het leven lacht je immers toe. Maar wat is dat geloof waard? Vandaar dat Paulus erop wijst dat elke christen deze leerschool moet doorstaan. Pas dan ben je een echt kind van God. Je geloof pas echt als je ook in kwade dagen daarin kunt volharden. Niet een afwachtend ondergaan, maar ondanks alles die blik naar boven blijven richten. En dan zie je die oude Oosterse wijsheid naar boven komen. Want het beeld van een God als vader die zijn kinderen straft, komt uit het boek Spreuken. Voor de Joodse gemeente waar Paulus aan schrijft, is dit niet onbekend. Zij waren er terdege van bewust dat zij zijn volk waren. Het volk van God. Zij waren zijn kinderen. En dat laat je niet afpakken. Het geloof in God maakt een gelovige tot een gelovige. Het is een stuk van jezelf. En als je je dat laat afpakken, lever je een stuk van jezelf in. De slechte ervaringen in het leven kunnen je steeds een nieuw perspectief geven op het leven. Juist dan komen er religieuze vragen om de hoek. Waar leef ik eigenlijk voor? Wat is belangrijk in mijn leven? Wat is het doel van mijn leven? En ondanks alles wat een mens kan overkomen, zie je dat juist dan het geloof zijn waarde heeft. Juist op die momenten kan het leven door het geloof verdiept worden. Ik weet wel, je hoort wel eens van die opmerkingen dat mensen sterker zijn geworden door tegenslagen. Ik ben er sterker uitgekomen dan ik voor die tijd was. En als iemand dat zegt, zal ik die persoon niet in twijfel trekken. Ik zal hem of haar niet tegenspreken. Maar pas wel op. Het geldt niet voor iedereen. Er zijn immers mensen die blijven in wat hun overkomt. Het kwaad kan zowel lichamelijke als geestelijke littekens achterlaten. Laten we dat niet onderschatten. En daar niet zomaar overheen stappen. Je krijgt wel een bepaalde gevoeligheid voor het kwaad. Je weet wat een mens kan overkomen. Je bent een ervaringsdeskundige. En deze ervaringen zou je met elkaar kunnen delen en die zouden helend kunnen werken. Voor de een, maar ook voor jezelf. Het leven deelt zijn klappen uit. En het is zaak om die zo goed mogelijk op te vangen. Juist als christelijke gemeenschap. Jezus noemen we in de kerk de Zoon van God. En hij heeft de nodige klappen opgevangen. Je kunt Jezus bij uitstek een ervaringsdeskundige noemen. We hebben geen God die onverschillig is ten opzichte van zijn schepping. Hij is zelf die weg gegaan. En laat dat voor ons een troost en een houvast zijn in ons leven. Houd moed. Verlaat het rechte pad niet. Het is mogelijk om de marathon van het leven uit te lopen. Kijk maar naar hem. De wereld van die kerkvader Laurentius, die ik aan het begin van de preek noemde, staat ver van ons af. Ook de doodsverachting waarmee hij de Romeinse keizer tegemoet trad. Dat is iets wat we hier niet dagelijks meemaken. En toch denk ik dat je ook van die man en ook van deze Bijbeltekst een boel kunt leren. Je moet trainen voor de marathon van het leven. Deze wedstrijd is te lopen. Als we onze blik maar op Christus blijven richten, dan kan het zijn dat je ook in kwade dagen niet verbitterd hoeft te raken. Het is een moeilijke tekst geweest. Het bevat onderwerpen waar je flink over moet nadenken. Maar ik denk dat het een tekst is die we wel uit de prullenbak kunnen halen. Volgens mij klinkt er wel degelijk een stuk evangelie door in deze tekst. De marathon van het leven hoeft namelijk geen afvalrace te zijn. Paulus schrijft niet voor niets in Romeinen 8. Dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Kent u dat? Heeft u daar deel aan, gemeente? Heeft u deel aan zijn lijden en ook aan de kracht van zijn opstanding? Zo niet, doe dat dan, net als Paulus. Jaag ernaar. De hemel is niet leeg. Er wordt gesproken over een wolk van getuigen. Het is te doen, al is het niet makkelijk. Er zijn er die de eindstreep halen. En die de kroon van het leven ophalen voor Gods troon, waar de eerste marathonloper zit aan de rechterhand, Jezus Christus. Volgende week wordt er weer voor de eeuwigheid gedrenkt, hier in dit gebouw. U wordt verwacht. Amen.